Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Honink Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Anne Honink en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en 50% meer omzet binnen een jaar. Dat is mijn garantie. Vandaag een experiment. Een experiment waarbij het anders is dan normaal. Normaal interview ik een expert, een andere expert. En dit keer word ik geïnterviewd door Sascha. We leggen ook zo meteen uit waarom en hoe dit zo gekomen is. Maar ik word hier geïnterviewd door Sascha. Zij stelt mij vragen om mijn expertise met jou te delen. Volgens mij super waardevol en leuk. Dus laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honink Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Sascha.
Ja.
Ik vind het super gaaf dat jij mij interviewt. Het was heel grappig dat dit zo tot stand kwam. Want ik zat met het element dat ik graag wilde dat en content van mij in mijn podcast kwam. Dat ik iets ging vertellen, iets meer ging delen, in plaats van alleen maar interviews met andere ondernemers afnemen. En mensen zeggen, je hebt ook veel te delen. Nou, dus dat denk ik ook. Dus dat is goed om dat ook te werken te doen. En dus ik bedacht van, als ik nou deze content wil maken, hoe doe ik dat best? Ik kan gewoon een artikel inspreken, zeg maar. Dus dan heb ik een opname in een podcast waar ik gewoon iets inspreek. Dat is toch een beetje saai, wil ik niet gelijk, maar het is wel wat lastig als je dat in je eentje doet. En toen kwam jouw vraag. Wat was je vraag ook alweer?
Ik vroeg aan jou van, wordt het niet eens tijd dat jij zelf wat meer te horen bent in jouw podcast? En mag ik jou dan interviewen? Dat was mijn vraag.
Ja. Precies. Dus die vraag die kwam gewoon precies op het juiste moment. Dus ik heb ook gelijk gereageerd. Dit is iets waar ik mee zit, wat ik wilde doen, waar ik even niet wist waar ik naartoe moest. En jij komt op dat moment de vraag. Sascha, wie ben jij?
Nou, mijn naam is Sascha Nicolai. En mijn bedrijf heet Schrijf Je Rijk. En dat zegt denk ik al heel wat. Ik ben echt een ambassadeur voor het schrijven. Volgens mij is er bijna niks waarmee je mensen zo in het hart kunt raken als met een goede tekst. Natuurlijk ook met beeld, maar juist met woorden kun je ook heel subtiel zijn en heel erg aansluiten op wat jouw doelgroep of jouw lezer nou echt raakt, hè, waar die mee bezig is. En mensen zijn heel erg gevoelig voor woorden ook, voor woordgebruik. En met mijn bedrijf help ik ondernemers om hun verhaal zo op te schrijven dat het niet alleen hen zelf verrijkt. Want schrijven is ook voor jezelf een verrijkende ervaring. Ik weet niet of je dat zelf ook zo ervaart.
Ja, zeker.
Ik schrijf elke ochtend, heb ik wel eens gehoord. Maar dat ze ook door het schrijven meer klanten gaan helpen. Meer klanten gaan trekken en daardoor ook meer mensen kunnen helpen. Waardoor ze ook het leven van die klanten verrijken. Dus rijk heeft eigenlijk een dubbele betekenis, want ze krijgen meer klanten en worden dus uiteindelijk ook financieel rijker. Dus,
en waar kunnen mensen meer over jou vinden?
Op schrijfjerijk.nl.
Ja. Oké, Sascha Nicolai die interviewt mij nu en je vindt Sascha op schrijfjerijk.nl. Dankjewel Sascha.
Graag gedaan. Nou Erno, goedemorgen, hoi. Ja, leuk om met jou in gesprek te zijn.
Even een stukje opnieuw.
Ja.
Want ik zeg nooit goedemorgen of zoiets dergelijks. Maar dan zou ik zeggen goeiedag of wat dan ook. Hè? Ja. Of hallo. Want goedemorgen, dan, als je dan in de avond luistert, is dat altijd heel vreemd.
Dat snap ik. Helemaal gelijk. Ja. Hey Erno, hallo, hoi.
Hey Sascha.
Leuk om met jou in gesprek te gaan vandaag.
Ja.
Ik luister al een hele tijd naar jouw podcast. En toen op een gegeven moment dacht ik van, waarom horen we eigenlijk zo weinig over jouzelf? Want we horen jou natuurlijk wel vragen stellen aan allerlei inspirerende ondernemers. Maar zelf ben je eigenlijk heel weinig aan het woord. Dus ik dacht van, het wordt tijd om dat eens om te draaien. Want jij hebt toch ook heel veel te delen als ondernemer. Klopt het dat jij een beetje bescheiden bent?
Oh, bescheiden, dat weet ik niet zeker. Zo definieer ik het in ieder geval nooit. Maar in de podcast probeer ik wel altijd de ondernemer die aan het woord is, zoveel mogelijk het platform te geven. Omdat ik denk dat omdat men dat onderwerp het meest belangrijk is en even niet mijn verhaal. En terwijl ik toch ook wel probeer in dit soort interviews mijn beleving en ervaringen met klanten en dat soort dingen daarin mee te nemen. Maar dat kan dat nog veel meer.
Ja, nou, je hebt ontzettend veel te delen. Dus op zich vind ik het superleuk om nu een keer een hele podcast met jou te maken. Over online zichtbaarheid gaat het natuurlijk, want daar draait jouw hele bedrijf om, hè? Mm-hmm. Veel mensen hebben eigenlijk nog steeds ook wel eens moeite met het internet, omdat ze zeggen, ja, dat is niet echt. Niet de echte wereld. Maar daar ben jij het niet mee eens, heb je mij verteld. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dit is een onderwerp wat al heel lang op mijn, lijstje staat. Wat ik belangrijk vind, is dat wat er soms gebeurt, wat als je hoort als mensen contact zoeken via LinkedIn of als je hen vraagt of we connecties hebben, dan is dat beperkt, omdat zij eigenlijk alleen met mensen willen connecten die ze een hand hebben gegeven, die ze ontmoet hebben.
Ja.
En alsof dus de connectie die met iemand zou aangaan die je nog niet kent online, of dat niet echt zou zijn. En dat is denk ik niet de correcte vorming. Je ziet op Facebook en LinkedIn gaat het vaak makkelijker. Dan zijn mensen makkelijk geneigd om op een like van een pagina te klikken en dat te blijven volgen en daarmee dus een band te krijgen met zo'n bedrijf of een ondernemer of een product. En datzelfde geldt voor Twitter. Als je iemand lange tijd volgt, dan weet je wat zo iemand bezighoudt. En je komt eigenlijk steeds dieper in de wereld. En ik zie dat ook met video's. Als je iemand een lange tijd volgt die video's maakt, dan krijg je een hele persoonlijke band met die persoon. Het grappige is natuurlijk dat de andere kant dat vaak niet eens in de gaten heeft. Hè. Die persoon die de video's maakt, die realiseert zich dat nauwelijks. Want ja, hij praat gewoon of zij praat in de camera. Maar de ander die het beeld ziet, die voelt zich persoonlijk aangesproken en die komt in die wereld.
Ja, klopt. Ja. En ook overigens met tekst kun je dat ook bereiken, hè?
Ja, precies. Het zijn allemaal verschillende manieren. Ik denk dat tekst is het wel het meest moeilijke, omdat je de visie die erop hebt, is als jij dus een tekst hebt, dan wat je doet als lezer, is dat je eigenlijk je eigen stem hebt in je hoofd, om dat op te lezen. En wat je natuurlijk wel doet, is je vormt beelden van de teksten die je leest. Je krijgt een eigen beeld van, bijvoorbeeld als iemand beschrijft hoe zijn kantoor uitziet, dan ga je daar een beeld van vormen, of je gaat een beeld vormen van de persoon die dat heeft geschreven. Maar toch is het is je eigen ding. Terwijl als je iemand hoort spreken, is het een podcast bijvoorbeeld, of je ziet een video, dan wordt die beleving nog intenser, omdat je niet je eigen stem hoort, maar niet de stem van die ander. En op een manier heb ik het gevoel dat het altijd dan meer waar wordt, dan dat je dat door jezelf laat vertellen.
Ja, je hebt echt het gevoel dat je diegene leert kennen.
Ja.
Ja, klopt. Ik heb dat inderdaad wel eens meegemaakt. Toen sprak ik iemand aan die ik op die manier had leren kennen. Terwijl ik vergat dat diegene mij natuurlijk niet kende. Dus dat was wel grappig. Ja. Ja. Was er zo van overtuigd dat het iemand was die ik heel goed kende. Dat ik even vergat dat dat iemand was die ik online had gezien. Ja.
Precies. En aan de andere kant, kijk, als je bijvoorbeeld op Twitter of LinkedIn ook werkelijk in gesprek gaat met mensen. Dus wat ik met LinkedIn bijvoorbeeld altijd doe, is iemand mij uitnodigt. Ik accepteer heel veel van dat soort uitnodigingen. Als ik het profiel doorloop en ik denk, nou, dat is een interessante persoon, dan accepteert die uitnodiging. Maar ik stuur je altijd een bericht. Ik vraag altijd waarom dat is uitgenodigd. Dat doe ik niet voor de bevestiging. Ik doe dat altijd na die tijd. En ik vind altijd, als je bij een netwerkevent bent en iemand komt je af of die wordt geïntroduceerd of wat dan ook, dan zeg je ook niet, nee, wacht even, ik ga geen hand geven. Vertel me eerst even precies wie je bent en dan geef ik je wel een hand of waar je me van kent. Nee, ja, ik ken je echt nog nergens van, maar het lijkt me leuk om met je te kletsen. Oh ja, nu is het goed om een hand te geven. Ja, dat doe je ook niet. Je geeft gewoon een hand en je zegt en je stelt je voor en dan ga je het gesprek aan.
Ja. En als je maar dat doet, is wel mooi wat je zegt. Want, sorry dat ik je in de reden val. Maar het is mooi dat je zegt, want het gaat eigenlijk ook heel erg over aandacht. Ja. Want ik heb ook wel eens het gevoel bij mensen dat ze je toevoegen omdat ze een soort van mensen aan het verzamelen zijn. Omdat ze zoveel mogelijk mensen willen kennen op Facebook of LinkedIn. En dan is het toch minder prettig om daarmee te linken dan met mensen Waarbij je het gevoel hebt dat ze jou echt willen, zeg maar.
Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, omdat die platformen zijn op gericht om snel connecties te maken. Dus er zijn steeds meer opties waarbij je een connectie maakt zonder dat je daarbij iets in tekst in uitnodiging schrijft. En die krijg ik ook heel veel. En dat wil niet zeggen dat de uitnodiging daar al minder gemeend is. Hè. Dus ik nodig ook best wel veel mensen uit om te verbinden op LinkedIn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of op Twitter. Dan is het overigens niet eens verbinden, dan is het gewoon, je gaat iemand volgen. Mm. Maar doordat ik mensen ga volgen, wil niet zeggen dat ik zoveel mogelijk mensen wil verzamelen. Ik ben oprecht geïnteresseerd in die mensen en oprecht geïnteresseerd in wat zij doen en wil dat dan volgen. En dus is de connectie is dan makkelijker om dat te doen als dat je dat niet zou connecten op dat moment.
Nou ja, oké. Maar je zegt dat is nog geen verbinding. Wanneer is er dan verbinding volgens jou?
Nou, bij LinkedIn is het, net als je op Facebook vrienden zou hebben, is het pas een wederzijdse verbinding als de ander zeg maar, het geaccepteerd heeft. Als je iemand uitnodigt en ze hebben het geaccepteerd, dan is er een wederzijdse verbinding. Op Twitter is het, kan je iemand gewoon volgen. Op een Facebookpagina kan je gewoon op like klikken, terwijl niemand dat hoeft te bevestigen. En dus is het wat meer eenzijdig en moet je dus daarna het op gang brengen om ervoor te zorgen dat er werkelijk iemand anders ook bijvoorbeeld gaat zeggen, oh, ik ga die persoon ook volgen, dat is interessant. Hè? Dus als je iemand gaat volgen, dan is het slim om een gesprek aan te gaan met die persoon. En dan kan die persoon bepalen van, oh, ik wil hem of haar ook terugvolgen.
Ja, precies. Ja. En dan komt er echt iets op gang.
Ja.
Ja. Want dat zei je ook, hè, van het is niet genoeg om heel veel contacten te hebben. Dat is wel leuk, maar daar word je nog niet echt een goede ondernemer van, zeg maar. Hè? Daar heeft het bedrijf niet echt iets aan. Dus nee. Heel veel mensen wordt gevolgd. Er is nog iets meer nodig.
Nee, het is wel tweeledig. Netwerken als LinkedIn, die worden pas opener voor jou als je met meer mensen verbonden bent. Hè. Dus als je hoe meer mensen je verbindt, hoe meer mensen je krijgt te zien die interessant zijn voor jouw netwerk. Dus ben je met weinig mensen verbonden, dan is LinkedIn ook best gesloten.
Oh,
dus
ja.
Het aantal telt ook beslist mee. Mm-hmm. Maar het is een combinatie van aantal en kwaliteit. Hè. Dus het is de aandacht geven aan de mensen met wie je verbindt, zodat je kwaliteitsverbindingen kunt maken. En natuurlijk is het dan zo dat je dan niet iedereen continu evenveel aandacht kunt geven. Maar dat is in het echte leven ook niet zo. Dus je hebt ook relaties, contacten, mensen die je af en toe ziet. Maar op het moment dat je ze weer ziet, is het contact net zo intens en leuk als anders.
Ja, precies. Ja. Dus het gaat ook om een soort momentum of zo, hè? Soms volg je mensen al heel lang en dan ineens, dan wordt het meer.
Ja. Eens?
Ja. Maar wat is voor jou nou de grote waarde van het internet? Is dat wat ik het nu over heb?
Nou, het voordeel natuurlijk van het internet is dat je contacten, zeg maar, asynchroon kunt onderhouden. Dus je kunt iemand een bericht sturen. En daarvoor hoef je niet bij elkaar te komen. Daarvoor hoef je niet tegelijk ergens te zijn. Dus de ander die ontvangt dat bericht en kan daar weer op reageren. En toch ontstaat op die manier een connectie. En in het echte leven, dan zou je toch elkaar moeten ontmoeten. En dan moet je een tijd afspreken waarbij je dat gaat doen. En dus moet je agenda's trekken om dat te realiseren. Nou, in het online omgeving hoeft dat niet. Je kan gewoon op Twitter met iemand reageren en in een gesprek gaan. En waar soms tijd tussen zit, de reactie krijgt. Natuurlijk is het fijner als dat heel snel achter elkaar gaat. Maar dat hoeft niet.
Nee, dus je kunt daardoor ook meer mensen ontmoeten.
Precies, dat is dus het grote voordeel. Het voordeel is dus dat je dus, als je dat in real life zou doen, dan moet je naar een van de netwerkevents gaan waar alle mensen tegelijk zijn. Of waar je met een groep mensen afspreekt waar je tegelijk bent. En dus moet er veel georganiseerd worden, relatief veel. Maar bij online kan je gewoon berichten sturen en kunnen mensen daarop reageren op een asynchrone manier. En kun je dus eigenlijk met meer mensen tegelijk contact hebben.
Ja, dus dat is de grote waarde van online, dat je als mens alleen heel veel anderen kunt bereiken.
Ja, dat is één. En ik denk twee is het ook zo dat op het moment dat je dus iets publiceert, hè, dus je hebt dus een artikel geschreven of je hebt een video gemaakt of je hebt een audioopname gemaakt, is dus daarmee kun je interactie krijgen met mensen op dit moment. Maar die content, zoals dat heet, die informatie, die blijft veel langer van toepassing. Dus die blijft veel langer zichtbaar. En dus kun je meer mensen met die informatie verder helpen en advies geven of in gesprek gaan of connecties aangaan. Dus in het echt leven is dat vaak een momentopname en dan is dat het. En daarna moet je het weer opnieuw opstarten. Maar jouw content blijft gewoon altijd beschikbaar. En dus kun je daar meer mensen mee raken.
Ja, precies. Ja, het is wel grappig dat je daar wou ik ook nog wat over vragen aan jou. Want er zat me op, jij deelt zo ontzettend veel. Als je op je website kijkt, als je op social media kijkt. Er komt ontzettend veel. Je hebt natuurlijk 5 boeken geschreven, maar je hebt ook heel veel artikelen gemaakt. Je doet heel veel op social media. Hoe krijg je dat voor elkaar om zoveel content te delen?
Het is eenvoudiger dan het lijkt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon werk. Het gaat niet vanzelf. Maar schrijven, dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk elke ochtend te doen. En dan schrijf ik in principe een tekst voor een artikel / e-mail. Dus ik wil eigenlijk zo vaak mogelijk een e-mail sturen naar mijn lijst. En, want die mensen die willen daar iets mee, die willen actie ondernemen. En datzelfde artikel, dat plaats ik ook op mijn blog. Dus dan is dezelfde content nog een keer gebruikt. En ja, regelmatig maak ik ook video's die ik ook, zeg maar, weer verwerk tot een artikel op mijn blog. Dus dan heb ik een video die op YouTube staat, die op mijn Facebookpagina staat, maar die ook in mijn blog staat. En als ik een podcastopname maak, die staat op iTunes en die staat op Stitcher, maar die staat ook in mijn blog. Dus door content eenmalig te maken en te hergebruiken, want bijvoorbeeld als we een podcastopname maken met een gast, dan maken we er ook een afbeelding bij met de foto van die gast en de titel in die afbeelding. En die komt bijvoorbeeld op Instagram en op Facebook. En dus dezelfde content komt ook op meerdere manieren beschikbaar.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk een soort puzzel met allemaal verschillende stukjes die in elkaar grijpen.
Nou ja, niet iedereen vindt het fijn om te lezen of te luisteren of naar een video te kijken. Of het is ook niet altijd praktisch. Of de ene zit op Instagram en ontvangt daar zijn update. En de ander die doet het op Twitter. En de ander die doet dat op LinkedIn. En dus eigenlijk wat je wil is op die platformen, op de manier zoals mensen dat gewend zijn, die mensen aan te spreken die het ontvangen. En daardoor iedereen eigenlijk op zijn eigen manier te bereiken.
Ja.
En dus het maken van content is niet super ingewikkeld. Maar je moet het wel doen. Voor veel mensen is het een soort opgave om het te doen. En dat komt voor een heel groot deel omdat ze A, geen proces of systeem hebben om dat te doen. Ze hebben dus geen ritme om dat vast te organiseren, dat is 1. Maar het tweede is ook dat ze heel vaak niet weten wat ze moeten schrijven of moeten vertellen. En beide is niet zo ingewikkeld om te organiseren, maar je moet het dan dus gewoon doen. Dus een ritme is, kun je zeggen, ik ga elke ochtend voordat ik iets anders ga doen, ga ik mediteren en daarna ga ik bijvoorbeeld een artikel schrijven. Dus dan heb ik altijd content. En ik hoef ze niet allemaal te publiceren, maar door vaker te schrijven word je beter. En doordat je beter wordt, gaan mensen het interessant vinden wat je schrijft. Of als je een video opneemt, dat kan ook. Maar als je dat dan doet, ja, waar moet je dan over schrijven? Nou, of over een video over maken? Ook dat is niet zo ingewikkeld. Als jij met klanten bezig bent, dan heeft je klant eigenlijk altijd wel een vraag of een opmerking of een reactie op iets wat jij vertelt of worstelt met iets. Zolang je daar dus aan de klant vragen over stelt, heb je eigenlijk continu content. Hè? Zolang je die momenten als dat gebeurt, maar opschrijft voor jezelf. Het is eigenlijk wat ik dan zeg, is maak een boekje waarin je onderwerpen staan. Het boekje, dat kan een fysiek boekje zijn of dat kan een digitaal boekje zijn. Op het moment dat een vraag bij jou komt van iemand die lijkt op je klant, ja, dan heb je een onderwerp.
Ja, precies. Zo simpel is het. Maar jij helpt mensen daar ook mee met zo'n systeem bijvoorbeeld maken?
Nou, wat we doen is eigenlijk, we nemen dat werk zoveel mogelijk uit handen bij klanten. Dus we proberen op het moment dat de klant, dat we een afspraak hebben met de klant, dat we dus eigenlijk al het werk eromheen wegnemen. Dus als iemand zegt, nou, ik wil meer online resultaat boeken, ik wil meer klanten krijgen uit online. Nou, dan nemen we dat werk uit handen. Maar dan vooral het publiceren en het delen. De content maken moeten ze zelf doen. Maar wat ik wel doe, is ik geef ze dan mijn systeem, hoe ik dat zelf doe. Dus ik zeg, oké, als we elke maand 4 artikelen willen publiceren en schrijven aan onze lijst, dat is voor veel mensen is dat een opgave als je het 4 keer per maand moet doen in plaats van 1 keer per maand, dan is mijn advies, oké, dan blokken we dus elke maand 1 ochtend om die artikelen achter elkaar te schrijven.
Ja.
En in de maand schrijf je continu dingen op die je klanten meemaken, de vragen die je krijgt, zodat je weet, dat is een onderwerp waar ik over kan schrijven. En op het moment dat je dan gaat zitten, hoef je niet meer na te denken waar je over gaat schrijven, want dan heb je dat stuk al overgezet, want je pakt gewoon je lijst erbij en dan ga je gewoon schrijven.
Heel praktisch eigenlijk.
Ja, ja en, dat, en dus geef ik ze een wat ik dan noem een SOP, een Standard Operating Procedure. Of wat ik dan noem, dat is een algemeen gebruikte term. En daarin staat, oké, als je begint met schrijven, dan doe je dit, dan doe je dat, dan doe je dat. En ja, als je dat gewoon volgt, dan wordt het schrijven in artikelen gewoon een stuk eenvoudiger met een beetje hulp.
Ja, leuk. En jij zegt zelf van, ik doe dat elke ochtend.
Zoveel mogelijk, niet altijd. Zoals vanochtend is het me nog niet gelukt. Ik was ietsje te laat aan de slag. Maar normaliter sta ik op tijd op. En dat is een van mijn dingen in mijn ochtendritme, ja.
Oké, schrijf je dan een half uur of een uur?
Meestal in blokken van 20 minuten.
Ja.
Dus, en dat is ja, twee keer of drie keer een blok van 20 minuten. Dus dat is dan een beetje afhankelijk van hoe het loopt. Op een moment gaat het heel snel en ben je zo klaar. En volgende moment moet je heel veel bewerken. En het bewerken overigens moet je ook altijd achteraf doen. Dat is een apart blok van mij. Dus ik begin altijd met schrijven en daarna pas bewerken.
Oh ja.
Want je hebt de neiging om tekstcorrecties te maken terwijl je schrijft. Dat je dan een typfout maakt die je even moet corrigeren. Met al dat soort dingen kost allemaal tijd van wat uit je brein komt. Dus doe dat niet. Typ gewoon door. En na tijd ga je dat corrigeren. En dus pak ik 1 tot 2 blokken om te schrijven. En dat doe ik. Het eerste blok is meestal grofweg een aantal steekwoorden. En dan ga ik er tussenin schrijven dat eerst er nu op zijn. Dat doe ik met een klokje van mijn telefoon. Dan neem ik heel even een korte break. En dan ga ik daarna de rest schrijven. En dan weer een break. En dan ga ik editen.
Nou ja. Dus echt van 7 uur tot 7 uur 20 ben je dan aan het schrijven.
Bijvoorbeeld, ja.
En dan daarna ga je het bewerken.
Ja.
Dus heel gestructureerd doe je dat.
Ja.
En dat werkt, dat is volgens mij wel echt jouw methode. Systemen en structuren, of niet?
Ja, het helpt enorm om het te doen. Hè. Dus als je niet een systeem gebruikt, dan ontwikkel je niet een ritme voor jezelf. Hè. Dus het is niet iets wat mensen gewend zijn om elke keer te schrijven. En dus als je dat niet gewend bent, dan kost het dus kracht en energie, wilskracht om dit te gaan doen, om je ertoe te zetten. Nou, wat je eigenlijk wil, is dat je zoveel mogelijk die wilskracht terugbrengt naar dat het bijna geen energie meer kost. Want alles wat wilskracht kost, dat gaat ten koste van de wilskracht van alle andere dingen die je moet doen. Dus als je zegt van ik moet vandaag nog iemand bellen en ik moet ook nog minder snoepen vandaag. Al die dingen die wilskracht kosten, dat kost allemaal energie. En op het moment dat je dus veel wilskracht nodig hebt, dan uiteindelijk van de dag raak je uitgeput en ga je geen dingen meer doen, omdat je de wilskracht niet meer hebt. En dus als je van dit soort dingen een ritme maakt, ja, dan kost het geen energie meer. En dan ga je het dus gewoon doen.
Oké. En dat doe je dan echt elke ochtend van de werkweek?
Ja, dat is eigenlijk wel, ja.
Wauw. Dat vind ik wel geweldig. Heb je het gevoel dat dat ook een deel is van jouw succes?
Weet ik niet. Ik weet wel dat het hebben van content en het verspreiden van je content en het zichtbaar maken, dat is zeker een deel van mijn succes. Omdat je het zoveel doet, hak je het in kleine stukjes. En dus heb je niet dat je hele grote brokken in één keer doet. En het voordeel daarvan is dat mensen het makkelijker vinden om te volgen. Ik kreeg gisteren nog een reactie van iemand die zegt, nou, ik ben zo dankbaar voor jouw berichten. Dat wil ik nu toch even zeggen aan het einde van het jaar. Want ik ben gewoon marketing door jou leuk gaan vinden.
Oh ja, wauw. Ja. Dus je weet ook nog eens te enthousiasmeren.
ik doe mijn best.
Ja, mooi. Ja, wat ik heel inspirerend vond wat je zei tegen mij is, ik werk eigenlijk altijd, maar ik deel mijn dag zo in dat ik er vrolijk van word.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen, hoe je dat dan doet?
Nou, kijk, je hebt op een verschillende moment van de dag verschillende energie. En dus het is goed om dat te leren kennen. Wat is jouw eigen ritme? En als je je ritme aanhoudt, dan of toch meer, wordt een dag gewoon heel plezierig. Wat ik dus zelf zoveel mogelijk doe, is in de ochtend, zoals ik zei, bijvoorbeeld het schrijven. Ideeën uit mijn hoofd krijgen, omdat dan de ideeën vers zijn en het met weinig energie kost om ze op papier te krijgen. En dus ook weinig wilskracht, dus ik kan dan gewoon makkelijk door. En bijvoorbeeld bewegen, een rondje hardlopen, dat doe ik heel vaak rond de middag. Omdat ik dan een ochtend lang gewerkt heb en dan in de middag wel wat nieuwe energie wil. Maar ook omdat dat een goed moment is om even weer alles van de ochtend, zeg maar, eruit te gooien. Ja, en bewegen is gewoon goed voor je fysiek en je brein. Hè? Dus als je naar buiten gaat, want ik loop eigenlijk altijd buiten, ik ga nooit de sportschool in. En dat is, dan krijg je gewoon vanzelf weer dat je brein weer ververst wordt, zeg maar.
Ja, het klinkt heel erg aantrekkelijk. Misschien ga ik dat in het nieuwe jaar ook wel doen. Ja, hardlopen.
Ja,
wat op mijn lijstje staat. Ja.
Maar waarom wachten tot het nieuwe jaar gewoon vandaag beginnen?
Ja, jeetje, dat is wel heel erg goed idee eigenlijk.
En het is echt waar. Het is gewoon het is een voornemen, zeg maar, om iets te gaan doen. Dat is eigenlijk al een kans tot uitstel. En dus een kans dat het uiteindelijk niet gebeurt. Ja. Dus als je zegt, ik wil gewoon, het is een goed idee, ik wil het gaan doen. Ik ga dat doen, dan ga je gewoon experimenteren. Dan zeg je, oké, ik ga dat gewoon vandaag doen. Ik ga vandaag gewoon, een moment dat, dat ik denk, nu voel ik me goed om te gaan hardlopen. Ik ga vandaag gewoon hardlopen. En dat ga ik morgen weer inplannen. En dan zeg je, oké, ik ga dat de komende 7 dagen doen. Dat is een experiment. En dan kijk je na 7 dagen hoe dat voelt, om dat op een bepaald tijdstip te doen. En dan ga je eens experimenteren of je een ander tijdstip dat beter voelt. Nou, en zo ga je daarmee door, totdat je zegt, ja, nee, dus, dat hardlopen heeft echt een toevoeging. Of bewegen, of een sportschool, of wat dan ook. Heeft echt een toevoeging tot mijn dag. En dan, ja, langzaamaan wordt dat een gewoonte. En dan vind je het normaal dat je op een bepaald moment niet een afspraak maakt met een klant, omdat je dan gaat hardlopen.
Ja, precies. En dan voorkom je wat veel ondernemers hebben, dat je alweer 100 nieuwe ideeën hebt. Wat ik zelf trouwens ook heb. Dat je alweer zoveel nieuwe ideeën hebt, dat het hele hardlopen weer een beetje ondergesneeuwd raakt. En dat het dus nooit van komt.
Hey, zoals ik al zei, als je er dus eigenlijk geen systeem van maakt, dan kost het je altijd wilskracht. En dus,
ja.
Dus moet je continu heel hard werken met je brein om jezelf ertoe te zetten om dit te gaan doen. En eigenlijk dus als je zegt, ik ga dat doen vanaf 1 januari... of ik ga dat doen vanaf een bepaalde datum, dan de kans dat je het niet gaat doen wordt alleen maar groter.
Ja, maak er een gewoonte van, eigenlijk. Ja. Ja, is er ook dus, iemand door wie jij je laat inspireren?
Oh.
Iemand, een voorbeeld voor jou waarvan je zegt, nou, daar leer ik dit soort dingen van of andere dingen?
Ja, het is zoveel. Want naast, zeg maar, dat je als je schrijft en je ideeën gebruikt van klanten en dat soort dingen om te delen, helpt het ook enorm om te lezen, om beter te leren schrijven bijvoorbeeld. Beter te leren schrijven, dat is goed, dat doe je door veel te schrijven, maar dat doe je ook door te lezen. Dus ik lees. Ik luister naar podcast. Dus een podcast, als ik bijvoorbeeld in de auto rijd, dan luister ik altijd naar de podcast. Ik luister overigens niet naar de podcast als ik aan het lopen ben of een hardlopen ben. Want dan wil ik gewoon fris worden en gewoon lekker met het lopen bezig zijn. Als ik wandel, dan doe ik dat vaak weer wel, want dan is het iets meer ontspannen. Maar naar een podcast luisteren tijdens het reizen, dat is een ideaal moment. En dan kun je gewoon heel veel kennis op doen. Ik lees en ik luister naar podcasts en ik kijk video's om inspiratie op te doen, om nieuwe ideeën op te doen, om een nieuwe manier op te doen. En ja, en een deel daarvan pak je op en een deel daarvan zeg je, dat doe ik misschien wel een keer of niet.
Kun je een boek of een podcast noemen die je recent geluisterd of gelezen hebt, waarvan je zegt, nou, dat vond ik zo inspirerend. Dat wil ik heel graag doorgeven aan de luisteraars.
Wat ik zelf doe is, ik kijk eigenlijk heel vaak naar de video's van Gary Vaynerchuk. Het is een ondernemer met een groot bedrijf en ik vind dat hij op een bepaalde manier slim werkt, ook hard werkt. Het gaat niet vanzelf en ik krijg altijd inspiratie van die video's, die vlogs die hij maakt, om te zien hoe ik dingen nog meer zou kunnen doen, hoe ik meer zou kunnen bereiken. Maar tegelijkertijd luister ik ook naar de podcast van James Schemko, die ook een hele goede ondernemer is, maar die dan juist meer een ritme heeft in zijn leven. En bijvoorbeeld die zegt, ik wil gewoon elke dag surfen. Dat is een van de elementen in mijn dag die ik vast wil doen. Dat is het surfen. En dan reken ik daar de rest omheen. En ik plan 1 dag in de week om dat en dat te doen. En mijn team te organiseren. En dus ik zoek verschillende dingen. En daar leer ik zoveel van om mijn eigen ritme te ontwikkelen wat bij mij te past. Maar het is ook tegelijkertijd wel zo'n worsteling. Dat ik denk van, moet ik nou zo hard werken als Gary? Of moet ik nou mijn leven zo inrichten als James? Dus dat is tweeledig.
De ene meneer heet James Schemko. En die Gary die heeft een hele moeilijke achternaam. Hoe wil je die nog een keer zeggen?
Vaynerchuk.
Vaynerchuk. Ja, misschien om af te ronden, Erno, want we zijn al een half uur in gesprek, zie ik. Ik zag dat je iets nieuws aan het doen bent en dat is een online case study. Dat vond ik ook heel leuk uitzien en ook weer iets heel nieuws. Hoe bevalt dat jou?
Nou, ik ben met het vloggen gestart in maart en ook daarin... eigenlijk had ik december 2015 al dat ik dat wilde gaan doen. Dus ik zat uit te zoeken en na te denken. En ik zat de vlog te volgen en ik zat te leren. En een bepaald moment las ik een bepaald boek. En ik ben even kwijt welke titel dat was. Maar ik las een bepaald boek en toen dacht ik, ja, donderop, ik moet gewoon nu beginnen. Niet nog langer wachten. Ik ga gewoon vandaag beginnen met mijn eerste vlog. En maakt het ook uit welke datum het is. Dus dat gedaan, dat was in maart. En ondertussen heb ik, ik weet niet, precies 130 vlogs of zo gemaakt. En elke werkdag was dat. En dat was best een opgave. En ik merkte ook dat er niet superveel interactie en reacties op waren. Dus dat was een soort teleurstelling van mezelf. Maar tegelijkertijd was het een experiment en heb ik geleerd en heb ik geoefend. En heb ik geleerd om met video om te gaan. Dus dat was het goede eraan. Maar ik dacht, ik heb natuurlijk een best saai leven als ik er zelf over nadenk. Dus ik zit gewoon heel veel... ik zit gewoon heel veel op mijn kantoor. En als ik kijk naar mensen als Gary Vaynerchuk, of als ik kijk naar Casey Neistat of andere vloggers, die zijn gewoon veel meer actiever. En die zijn vaak weg en die zijn ergens heen. En ontmoeten mensen en zijn onderweg. En daar kun je heel veel videocontent mee maken. en dat miste ik van mezelf. En dus dacht ik van, ja, weet je, ik moet het even stoppen. Ik moet even nadenken wat ik wel zou kunnen doen. En ik realiseer me dat er best wel veel voorbeelden zijn van mensen die het online heel goed doen, waar andere ondernemers van kunnen leren. En dus als ik nou niet eens gewoon een video maak over mijn leven, waar natuurlijk al veel vloggers dat zijn, kan ik ook een vlog maken. En dan begin ik eens met één keer in de week, om niet nog zo hard te moeten werken gelijk. Van een analyse van een ondernemer van ik denk dat hij het online heel erg goed doet. En misschien een paar puntjes waarvan ik denk, oh, dat zou hij nog kunnen verbeteren. En dat verwerk in een video van een minuut of 10. Ja, en die ondernemer vindt dat vaak super gaaf. Dat heb ik nu ook weer gemerkt. Hè. Dus leuke reacties van de ondernemer zelf die ik de analyse van gemaakt heb. Of die case study. En, maar voor de kijkers ook. Hè. Dus je kan iets uitpikken waarvan je zegt, dat is een goed idee. Dat kan ik ook gebruiken op mijn website. En dat was een beetje wat ik merk uit de podcast. Het is als je ondernemers interviewt en je luistert naar. En die mensen hebben een, die ik interview, die hebben een gouden tip, zeg maar. Waarvan ik, dat kan ik gebruiken. Ja. En dat wil ik eigenlijk onder een soort vergrootglas leggen bij die case studies.
Oké, ze geeft een soort online les eigenlijk aan ondernemers.
Ja, ik zie het niet als een les. Ik zie het meer als, het is een soort... een soort diensthaast van okay. Van een voorbeeld van een case study waarvan er heel veel zijn als je kijkt naar de juiste elementen waar je dus van kunt leren. Terwijl als je gewoon normaal zo'n website bezoekt, dan denk je, ik wil dat webinar wel volgen, dat is interessant. Dan ben je gewoon dus een gebruiker. Maar je kan ook nakijken op een manier zoals ik dat doe en denkt, hey, hoe heeft die ondernemer dat aangepakt? Van, hoe ga ik nou van de ene stap naar de volgende? Wat is dan de stap en hoe krijgt hij op die manier meer klanten? En hoe zou andere mensen daaruit klanten kunnen halen? Want dat is uiteindelijk wat ik wil, is dat mensen, dus ondernemers, het online gedeelte gebruiken om hun klantenkring uit te breiden. Dus in plaats van alleen maar via klanten krijgen, nu het online echt gebruiken en zeggen, ik wil meer klanten en meer omzet halen.
Nou, meer zelf aan het roer zitten. Nou, ik vind het heel leerzaam hoor, die case studies. Dus heb je al meer reacties gekregen?
Nee, eigenlijk alleen nog maar van de twee. Maar goed, ik heb nog maar twee gemaakt. Van de beide hoofdrolspelers.
Oh ja.
En vooral de reactie van de tweede was heel erg. Want die was heel direct. Nadat ik hem gepubliceerd had, gelijk reageerde ze. En ze vond het heel leuk. En dat iemand eens een keer op een afstand keek naar haar business. Waar ze jarenlang aan geworsteld en gedraaid en getuned heeft. En dus het is een soort. Ik had het gevoel dat ze een soort eer vond dat van haar website gebeurde. Nou, en dat is heel fijn.
Ja. Dus de rest van de reacties wachten we nog af.
Ja,
van de kijkers.
Ja, precies. Kijk, ik zie natuurlijk dat
het aantal views is behoorlijk, is meer dan de vlogs daarvoor. Dus het aantal kijkers, dat is zeker meer. Dus dat is positief. En ik denk ook dat er gaandeweg meer mensen zullen reageren. En wat ik nu ook heel bewust heb gedaan, en dat is ook anders dan de vlogs daarvoor, zeg maar. Ik heb aan het einde ook een soort oproep tot actie ingebouwd, waarbij mensen zo'nzelfde soort case study voor zichzelf kunnen krijgen in een soort korte analyse. En want ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je met al deze acties die je onderneemt, dat je continu als ondernemer in het achterhoofd houdt, oké, wat is de volgende stap die de kijker moet nemen? Wat is de volgende stap die de lezer moet nemen? Wat is de volgende stap die de luisteraar moet nemen? Dus altijd een oproep tot actie aan het einde waarbij zij een stap kunnen zetten.
Ja, precies. Dus je geeft een dienst en je geeft meteen ook de mogelijkheid om zelf ook die dienst af te nemen.
Ja, en dan dienst in dit geval, een dienst kan dus ook een artikel zijn wat je publiceert of een podcast zoals deze wat je publiceert. Maar als je ernaar luistert, dan kan je zeggen, ja, dat is interessant, dat is leuk en ik heb inspiratie. Uh-huh. Maar dan het grootste deel van de mensen doet er dus dan niets mee. En die hebben dan het gevoel van, ja, ik wil eigenlijk wel de volgende stap zetten, maar ik weet niet hoe.
Ja.
Dus als je die mensen nou wilt helpen, en dan is het dus slim om iets aan te bieden waarbij je ze kunt helpen om dat dus met hun samen te gaan doen.
Ja, dus dan moet er echt heel erg dicht daarbovenop zitten eigenlijk. Dat je meteen als kijker of luisteraar of lezer weet van, oké, dat moet ik doen en dat ga ik nu ook doen. Want daar ben ik nu aan toe. Ja. Dit is het goede moment. Ja. Oké, Erno, nou dankjewel voor dit inspirerende verhaal. Deze eerste podcast, superleuk. En tot volgende week zou ik zeggen.
Dankjewel, Sascha.
Dan hebben we weer een nieuw thema.
Ja, precies. Dat was het gave gesprek van Sascha en mijzelf. Je vindt de namen en links die wij noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort, ook een stuk beschrijving. Ga ervoor naar ernohanning.nl/show93. Vergeet niet te abonneren op de Erno Show. Ja, vergeet niet, als je abonneert, dan krijg je altijd automatisch de nieuwste aflevering op jouw iPhone, op je Android-telefoon, als je werkt met iTunes en Stitcher bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Je gaat naar jouw iTunes of Stitcher, zoekt op Erno Hanning Show en klikt op abonneer of op de plus. Als je er dan toch bent, in iTunes of in Stitcher, en je hebt mijn podcast gevonden, klik even op recensie of op beoordeling en geef mij 5 sterren. Dan wordt deze podcast bij nog meer ondernemers zichtbaar. Je helpt me er enorm bij. Dank je wel alvast. Heb je vragen over deze aflevering met mij? Vragen over wat we hebben behandeld? Of heb je een vraag over de podcast? Mail mij op podcast@ernohanning.nl. Ik hoor graag van jou. En ik lees jouw mail zeker. Ben jij teleurgesteld in het resultaat van jouw online acties? Heb je het gevoel dat je kansen mist? Doe de online resultaatanalyse met mij en leer hoe jouw bedrijf online meer klanten en omzet krijgt. Vraag nu jouw analyse aan en boek het snel, want de agenda loopt altijd vol. Je boekt het op onlineresultaatanalyse.nl. Ik hoor je graag in de volgende aflevering. Tot dan!
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.